Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heet u hartelijk welkom op deze dienst, 12 juli 2020. Het thema van deze dienst is: de grote Alia gaat beginnen. Stel ik voor dat we nu gaan luisteren naar het lied De Heer is God en niemand meer. Nogmaals, gemeente, hartelijk welkom. Degene die tot u spreekt, dat is dominee Koppen uit Dokkum. En ik hoop dat we met elkaar en met alle die met ons meeluisteren een hele bijzondere en gezegende dienst mogen hebben. Dan gaan we nu zingen als introslied, Psalm 122, 1 en 3. Thank you. Dan gaan we nu samen in stil gebed God om een zegen vragen over deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 75, vers 1. Gemeente, we willen ons verootmoedigen voor God en hem vragen om vergeving van onze zonden in de afgelopen week. Vader in de hemel, we komen op deze zondagmorgen samen als gemeente voor uw troon om u allereerst te danken dat u ons deze dag hebt gegeven. Dat we weer stil mogen staan bij uw heilswerk over de hele wereld. Een heilswerk wat u begonnen bent met Abraham, Isaac en Jacob. En wat u echt begonnen bent in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Vader, wij danken u en dat u niet loslaat dat geweldige werk wat eens is begonnen in Israël. En wat opnieuw met grote kracht verder gaat in Israël, maar ook over de hele wereld. Want uw koninkrijk breekt door van land tot land en van stad tot stad. Maar Heer, als we eerlijk zijn, dan moeten we ook bekennen, wat staan wij uw werk niet vaak in de weg? Wat kunnen wij u niet verdriet doen met onze zonden en ongerechtigheden? Waar zijn we soms niet mee bezig in onze gedachten? En daarom, Heer, willen we u vragen, wilt u ons reinigen door uw kostbaar bloed dat voor ons allen vergoten is? Reinig ons door uw bloed en door uw Heilige Geest. Herschep en hernieuw ons, Heere, dat wij aan uw hand verder gaan op uw weg. Vergeef ons het kwade in al die vormen waarin het soms tevoorschijn kan komen. We bidden u allereerst, Heer, vernieuw ons denken. Want die eeuwige ik-gerichtheid, Vader, wat hebben we u daar dan niet aan verdriet mee gedaan? Alles draait om geld in deze wereld en soms ook in ons eigen leven. Maar Heer, ook om het eigen ik. Ik, ik en nog eens ik. Heer, dat is een binding, een band waarmee we met 1000 banden aan ons eigen lichaam en geest gebonden zijn. Maar we bidden u, wilt u die steeds losser maken, zodat het gaat om u en niet meer om het eigen ik. Zegen zo ons, Heer. Maak ons vrij voor uw dienst en herschep ons elke dag opnieuw, ook in het bijzonder op deze morgen. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen Psalm 6, vers 1. Psalm 6, vers 1.
Thank you.
Als genadeverkondiging wil ik u voorlezen enkele versen uit Psalm 103, waar staat: Hij, dat is de Heere God, doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen, want hij weet wat voor maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Dank u, Vader, dat we zo'n God mogen dienen als Gij en Gij alleen. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen, als een bevestiging op deze genadeverkondiging, gezang 440, 1 en 2. Ik zou u nu willen voorlezen uit Matteüs 22, vers 34, waar we het grote gebod tegenkomen. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Tot zover. Gaan we nu met elkaar zingen Psalm 103, vers 9. Psalm 103, vers 9. Dan gaan we nu, we staan op het punt om de schriften te openen. Dan gaan we nu bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Vader in de hemel, wij komen tot u op deze zondagmorgen. En wij bidden u, Heer, nu we op het punt staan uw woord te openen. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt gij uw woord tot verstaan brengen, Heer, dat we het echt goed gaan begrijpen en dat het tot ons door gaat dringen wat voor een unieke gebeurtenis er komen staat te gebeuren in dit jaar en de jaren die gaan volgen over deze wereld en in bijzonder over uw land en volk Israël. Heere, open uw woord, open die oude profetieën van de profeet Ezechiël uit 600 voor Christus en brengt u ze opnieuw tot spreken in ons eigen hart. Wij danken u, Vader, voor dat grote werk wat u gaat beginnen. En wij bidden u, Heer, dat ons hart ook vol mag stromen van de liefde voor u en uit liefde voor uw volk Israël. Want in Israël zijn ook wij mee begrepen in het lijden en sterven van Jezus Christus. In de kruisdood van uw Zoon zijn Joden en Heidenen verenigd. Heere, wij danken u voor dat geweldige werk wat gij eens begonnen bent. Open zo uw woord, spreek door uw woord en door uw Heilige Geest, dat vragen wij van u. En wees met ieder die thuis met ons meeluistert via de bandrecorder of de computer. Vader, wees met een ieder. Ook met ieders eigen situatie, want soms, Heer, dan kunnen we in moeilijke tijden komen te verkeren. Maar wilt u ons troosten en kracht geven, ook door deze dienst, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu naar de Bijbel en we gaan hem openslaan op Ezechiël 36. Ezechiël 36. En daar lezen we het volgende. Ezechiël 36 vanaf vers 22. Daarom zeg tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken, in wier gebied gij gekomen zijt. Ik zal mijn grote naam, die onder de volkeren ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, die zal ik heiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere, Heere. Wanneer ik mij voor hun ogen aan u, de heilige, zal betonen. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Ik zal het koren roepen en het vermeerderen en geen hongersnood over u brengen. Ja, ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken. Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe ik het, luidt het woord van de Heere, Heere, weet dat wel. Schaam u en word schaamrood over uw wandel, huis van Israël. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Gezang 330, 1, 2 en 3. Gezang 330, 1, 2 en 3. Als tweede lezing heb ik een zondag genomen uit de catechismus, de Heidelbergse catechismus, zondag 1. Hier wordt als vraag gesteld: wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Het antwoord luidt: dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Tot zover deze tweede lezing. Dan gaan we nu over tot de verkondiging. En zoals ik al zei, het thema van deze preek van vanmorgen luidt: de Aliya breekt door. Of de grote Aliya gaat beginnen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we beginnen met de Heidelbergse catechismus, met die beroemde vraag: wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Het antwoord luidt: dat ik niet meer mezelf toebehoor, maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, mijn Heer. Aan dit ene antwoord zie je in één oogopslag waar het grote verschil zit tussen de zekerheid van de wereld van nu en van alle tijden en de zekerheid van het christelijk geloof. Want, broeders en zusters, de Heidelbergse catechismus ontstond in een tijd van grote onzekerheid. Wij leven nu ook in een tijd van grote onzekerheid, maar in die tijd was het niet veel anders. Je zou bijna zeggen, het was in die tijd nog erger. Er dreigde oorlog met Spanje. 10, 20 jaar later brak ook de 80-jarige oorlog uit. We leefden onder de Spaanse overheersing. Er was armoede. Er was van alles wat grote dreiging met zich meebracht. Je kon je in die tijd ook niet verzekeren voor allerlei tegenslagen en rampen in het privéleven, zoals wij dat wel kunnen. Je had toen ook geen mogelijkheid om je in te enten tegen allerlei ziektes. Nee, ziektes en tegenslagen, het kwam over de mensen. En wij kunnen ons tegenwoordig veel meer indekken tegen rampen, maar in die tijd niet. Dus vandaar dat ik zeg, wij leven nu in grote onzekerheid. In die tijd minstens was het was minstens zo erg. En toch konden ze in die tijd zeggen: wat is nou jouw enige troost in leven en in sterven? Met andere woorden, ze wilden troost bieden, die protestanten, aan hun gemeenteleden. En als jij in grote onzekerheid leeft, heb je ook geen troost. Nee, waar moet jij troost vinden als alles onder je voeten wegzakt? En daarom is het antwoord dusdanig, het is namelijk geestelijk geformuleerd. De kerk van alle eeuwen geeft een geestelijk antwoord op de vraag: waar haal jij nou je zekerheid vandaan? En daarin zie je ook het grote verschil met de wereld. De wereld ontleent haar zekerheid aan het zichtbare. Wat ze met haar ogen ziet, wat ze met haar oren kan horen, wat ze met haar handen kan vastpakken. En het liefst heeft ze natuurlijk geld te pakken. Dat is voor de wereld de enige zekerheid vaak. Het tastbare en het waarneembare. Maar de wereld moet erkennen dat zelfs de goudkoers ingewisseld is voor de grillige koers van de beurzen en de aandelen. Zo zeker is het in de wereld niet. En wat we in deze tijd meemaken, in deze coronatijd, vele kastelen zijn in de afgelopen 6 maanden als luchtkastelen letterlijk verdampt. En daar vind ik eigenlijk de grote kracht van het christelijk geloof zichtbaar worden. Want wij bouwen niet op dat wat zichtbaar is en waarneembaar, maar wat geestelijk is en wat blijft. Ik denk aan die prachtige tekst uit de brief van de Hebreeën, Hebreeën 11 vers 1, waar staat: het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Als je zoiets zou uitzenden op journaal, dan zouden vrijwel alle mensen schamper hun schouders ophalen en zeggen: nou, wat heb je nou aan zo'n hoop? je hoopt maar dat het komt. En het geloof is het zekere van dingen die je niet ziet. Wat heb je nou aan dingen die je niet ziet? Daar gaat totaal geen zekerheid van uit. Nee, maar daarom is het ook een geestelijke zekerheid. De zekerheid waar het hier over gaat in de Hebreeënbrief gaat over de zekerheid van de Heere God zelf. God zelf is namelijk de dragende grond onder ons leven en onder het bestaan van deze wereld, ja deze hele schepping, hemel en aarde. Hij is de grond onder ons leven. Zoals de psalmdichter ook zegt, onder ons zijn zijn dragende armen. Hij draagt ons bij dag en bij nacht. Wij kunnen hem niet zien, maar hij is wel de dragende grond onder ons bestaan. Wij kunnen hem niet echt kennen zoals wij elkaar kennen, maar hij kent ons van haven tot gort. En hij draagt ons leven van de wieg tot het graf. En dat is onze zekerheid. En die zekerheid die zit in ons eigen hart opgeborgen. En wat is die zekerheid? Dat is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest heeft een christen de zekerheid, de innerlijke zekerheid, dat hij datgene wat hij nog niet ziet, de Heer Jezus en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is komende. Omdat hij zelf al vervuld is met de Heilige Geest. Daaraan ontleent een christen zijn zekerheid. En dat wij God mogen kennen en God mogen dienen, dat is alles verzekerd door de Heilige Geest aan onze harten. Coronatijd. U weet waar het woord corona vandaan komt, van het Latijnse woord krans. Corona is krans, maar gemeente, wat zijn er in de afgelopen maanden al niet vele lauwe kransen gevallen en nooit meer hersteld en opgerezen? Nee, de enige echte krans die overblijft is de krans die Christus vasthoudt. Hij is de enige echte kransdrager. En dan denk ik bij Jezus aan iets heel bijzonders, namelijk de doornenkroon die hij droeg als man van smarten aan het kruis op Golgotha. Die doornenkroon is 2-3 dagen later veranderd in de krans der overwinning op de eerste paasmorgen toen God de Vader zijn zoon opwekte uit de doden. Toen werd Jezus de overwinnaar op dood en zondemachten. Want als je nou vraagt, waarom is Jezus dan de overwinnaar? Dan is het antwoord dit. Hij is de overwinnaar van 3 machten. Doodmachten, zondemachten en ziektemachten. De dood wordt namelijk de koning der verschrikking genoemd. Niets is erger dan de dood. Als iemand door de dood geveld wordt, dan is hij voor altijd uit ons zicht. Onze dierbare, onze geliefde. Iemand die heel veel voor ons betekend heeft. Het sterven van iemand brengt smartelijk veel verdriet. En je blijft vaak achter, ja, in een grote leegte. Dus de dood is inderdaad, wat de Bijbel zegt, de koning der verschrikking. Ik denk ook aan zondemachten. Ook zondemachten zijn vreselijk erg. Denk maar gewoon eens aan een ordinaire ruzie tussen een man en vrouw. Tussen, in een gezin, tussen ouders en kinderen of tussen families. Wat kunnen ruzie niet vreselijk veel kapot maken? En niet alleen ruzies, maar ook haat en minachting. Kunnen mensen niet lijden onder de minachting van hun medemens? Wat kunnen mensen niet hoogmoedig handelen jegens hun naasten? Wat kunnen mensen elkaar niet vertrappen? Overal in de wereld gebeuren deze dingen. En die zonde komt voort uit ons eigen hart. Ik denk ook aan ziektemachten. Wij hebben gelukkig goede medicijnen hier in het Westen. Maar in vele delen van de wereld heeft men die medicijnen niet. En moet men jarenlang soms zuchten onder vreselijk ernstige kwalen en ziektes. En ze kunnen je hele levensgeluk slopen. En juist op die 3 gebieden, de doodsmachten, de zondemachten en de ziektemachten, is de duivel oppermachtig altijd aanwezig. Maar wij, christenen, mogen belijden, Jezus Christus is de overwinnaar. Sinds Pasen, 2000 jaar geleden, hij stond op uit de doden en heeft de duivel verslagen. En op deze 3 gebieden liet Jezus al tijdens zijn leven zien dat hij de overwinnaar was. Duizenden mensen heeft de Heer genezen. Vele heeft hij bevrijd van boze geesten. Hij heeft zelfs een aantal opgewekt uit de dood. Hij was oppermachtig ook over de stormen. Wind en water waren aan hem gehoorzaam. En wat het kruis vooral ook wil geven, dat is vergeving van al onze zonden, waardoor de zondemacht gebroken is in haar dodelijke werking. Er is geen grotere blijdschap dan wanneer je vergeving krijgt van God over je zonde. En Jezus wil elke dag onze zonde vergeven. En daarom zeg ik, hij is en blijft de groot overwinnaar tot in de eeuwigheid toe over dood, zonde en ziektemachten. Vandaar ook dat het catechisme zegt, mijn troost is dat ik het eigendom ben van deze Jezus. Eigendom van Christus te zijn. Ik behoor niet meer mezelf toe, maar ik behoor hem toe. Als je dat tegen iemand die niet gelovig is zou zeggen, wat is nou je grootste zekerheid? Hij zegt, joh, ik behoor niet meer mezelf toe. Dan zou hij zeggen, wat voor raas zit jij nou uit te kramen? Dat is toch verschrikkelijk als jij jezelf niet meer mag toebehoren. Dat je beroofd bent van je eigen zelfstandigheid. Dat betekent toch overgave en prijsgave van jezelf. Dat betekent het inderdaad. Als je jezelf niet meer toebehoort, maar een ander, dan heb jij jezelf prijsgegeven aan die ander. Maar, dat klinkt heel erg, maar je moet je eens goed realiseren, was jij gelukkig toen jij jezelf toebehoorde, toen je jezelf tot eigendom was? Want bedenk, een mens die zichzelf tot eigendom heeft, moet er dus ook klaren met alles wat binnen in hem leeft, met zijn gevoelsleven. En wat tref je daaraan in die gevoelens? Spijt. Je kunt jarenlang knagende spijt hebben over foute beslissingen. Je kunt ook geplaagd worden door wroeging of haatgevoelens. Angsten. Wat worden wij niet vaak geregeerd door angst? De wereld die ons opjaagt, wat enorm veel stress geeft. Door allerlei gevoelens kunnen wij in grote stress komen te verkeren, die ons van binnenuit uithollen, die al onze energie wegvreten. Je minderwaardigheidsgevoelens, enzovoort, enzovoort. Dat hele onrustige vat van binnen, dat dragen wij mee, omdat wij onszelf tot eigendom zijn. En dan zeg ik, vind je het erg als jij jezelf niet meer tot eigendom bent? Want dat zou wel eens de grote bevrijding kunnen inhouden. En dat is ook zo. Juist als jij jezelf niet toebehoort, maar je leven aan God geeft en aan Jezus, dan behoor jij jezelf niet meer toe, maar je behoort hem toe. Dat zal een enorme bevrijding van een innerlijke last worden. Want in jouzelf draait alles om geld, geld, bezit, enzovoort. En ik, dat eeuwige ik, wat zoveel kapot maakt. Daar wordt de wereld door geregeerd, door geld, zucht en ikzucht. En ziet die wereld er gelukkig uit? We kunnen elke avond getuige zijn van wat we op journalen achter het nieuws horen en zien. En de kranten vertellen het nog eens een keer dunnetjes over. Die wereld is niet gelukkig met haar zogenaamde eigen behoud, dat zij zichzelf tot eigendom is, want dat is juist haar grote verlies, haar grote tragische verlies. En wij, christenen, mogen zeggen, wij mogen Christus dienen en hij is de dragende grond onder mijn bestaan en ik heb mijn bestaan aan hem gegeven. Door die overgave aan Jezus zul jij jezelf pas echt vinden en terugkrijgen op een veel diepere wijze dan je ooit beseft had. Want de Heer schenkt me niet alleen vergeving van al mijn zonden en gebreken, hij waakt ook over mij, iedere dag en iedere nacht. Bovendien, hij geeft mij ook zijn geest, de Heilige Geest. Daardoor maakt Jezus me duidelijk dat ik voor eeuwig behouden ben. En dat ik nu al het eeuwige leven ontvangen heb, het contact met hem, en dat ik later ook bij hem in de hemel zal komen. De Heilige Geest is de bron van troost. Hij geeft enorme hoop, ook in bange tijden, voor de toekomst. Hij geeft en hij bemoedigt. Hij geeft de kracht en de motivatie om echt voor de Heer Jezus te leven. Dat is het grote geheim van de Heilige Geest. Tot zover even onze eerste lezing van de catechismus, zondag 1. En dan gaan we nu naar Ezechiël 36. Die is dus geprofeteerd door de profeet Ezechiël en die leefde in dezelfde tijd als de profeet Jeremia. Alleen met dit verschil, toen de ballingschap aanbrak, moest Jeremia in Jeruzalem blijven met de kleine groep die later naar Egypte vluchtte. Maar Ezechiël moest met de ballingen mee naar het verre Babylon, 1200, 1300 kilometer verderop, het huidige Irak. Ook Daniël, hè, dat weten we uit de boeken van Daniël. Daniël is toen ook weggevoerd, de hele hofhouding en noem maar op. Jeremia moest blijven in Jeruzalem. Ezechiël werd naar Babel getransporteerd. Waarom? Om daar de ballingen moed in te spreken en te houden bij God en zijn woord. Wel nu, gemeente, als we Ezechiël 36 lezen, dan vallen daar drie dingen op. Waarom werd dat tweestammenrijk, want in 600 voor Christus gaat het over het tweestammenrijk, Juda en Benjamin met de hoofdstad Jeruzalem, waarom werden die weggevoerd? Om al hun zonden en ongerechtigheden. Het was grote duisternis over Jeruzalem gekomen en daarom drijft God hen in ballingschap. Maar wat zegt God daar nog eens bij? Ook in die landen waarheen u weggevoerd bent, hebt gij mijn naam ontwijd. Ook in die landen waarin u weggevoerd bent, hebt gij mijn naam ontwijd. Dus met andere woorden, Israël bleef met die goddeloze wereld meegaan, ook toen ze zelf naar het buitenland verdreven werd. Men bleef Gods naam ontheiligen door een goddeloos gedrag. En toch zegt God, ik breng ze terug. En waarom? Door mijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, zegt God. Daarom heb ik besloten jullie terug te brengen naar Jeruzalem en omgeving. Dat is de eeuwige belofte van trouw die God aan Abraham gegeven heeft. En God blijft altijd trouw aan zijn belofte. Er valt nog meer mee. Niet alleen het antwoord op het waarom van de ballingschap, maar ook de terugkeer. En die zal iets heel bijzonders met zich meebrengen. Dan zegt God, ik zal rein water over mijn volk sprengen. En twee versen verder, in vers 27, ik zal mijn heilige geest op hen laten neerdalen. De doop met water en de doop of de vervulling met de Heilige Geest. Weet u wanneer dat plaatsvond? U weet het, dat vond plaats rond de komst van de Heer Jezus Christus op aarde. En Jezus die beveelt om alle volkeren te dopen in zijn naam. En dat zij, ieder die bij hem wil horen, zal mogen vragen om de vervulling met de Heilige Geest. En als je daarom vraagt, dan ontvang je hem ook. Dus met andere woorden, de grote reiniging van Gods volk Israël wordt hier in Ezechiël 36 al aangekondigd. En wanneer leefde Ezechiël? Nou, in die tijd van Jeremia, rond 600 voor Christus. En deze profetie, waarschijnlijk is hier rond 550 voor Christus uitgesproken. Dus dat is 2500 jaar geleden. Nu lezen we in ditzelfde hoofdstuk in vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaren uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Het is dus een profetie rond de Babylonische ballingschap. Maar u weet misschien, Israël is tot drie keer toe in ballingschap weggevoerd. De eerste ballingschap vond plaats in 722 voor Christus. Dat betrof toen het tienstammenrijk. Een 120 jaar later, toen kwam ook het tweestammenrijk aan de beurt. Dat was de Babylonische ballingschap, onder leiding van koning Nebukadnezar. En dan nog eens vijf eeuwen later zal het nog eens een keer dunnetjes overgedaan worden. En dan spreken we over de Romeinse ballingschap, die plaatsvindt in 70 na Christus en nog eens een keer in 134 na Christus. En toen werd de stad Jeruzalem en het tempel met de grond gelijk gemaakt. Maar in elk geval, de eerste twee ballingschappen, ja, dan werd het volk Israël weggevoerd, maar het bleef toch altijd in de streken van het nabije oosten. Maar met die andere, de laatste ballingschap, de Romeinse ballingschap, die in 70 na Christus begon, ja, vanaf die tijd zijn de Joden over de hele wereld verstrooid geraakt. En dat is al 2000 jaar lang aan de gang. En waar mogen wij nu getuigen van zijn? Dat God in deze tijd zijn volk bezig is terug te brengen. Dat is al begonnen in de 17e en 18e eeuw. Dan zie je de eerste kleine groepjes Joden uit Oost-Europa en ook uit West-Europa naar Israël terugkeren. En er zijn mensen uit Londen en Amsterdam geweest die met hen meegingen om hen te helpen hun huis te herbouwen. Maar de grote beweging om terug te keren naar Sion, naar Israël en Jeruzalem, die is begonnen in rond 1880 met de opkomst van het Sionisme onder leiding van een zekere Theodor Herzl. En toen kwam de grote stroom op gang. Een bewustwording, we moeten terug naar ons eigen land. En zeker na 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog, ja, na de Holocaust, toen kwam helemaal een grote beweging op gang van Joodse mannen en vrouwen die ervaren hadden hoe verschrikkelijk de wereld hun kan behandelen. En men trok massaal naar Israël. En wat zien we nu in die teruggekeerde Joodse mannen en vrouwen? Een hele bijzondere ontwikkeling. Aanvankelijk, en dan denk ik ook aan Theodor Herzl, hij was niet gelovig, hij was wel socialistisch. En die hele terugkeer van Joden naar Israël, dat was aanvankelijk een pure seculiere aangelegenheid. De meeste Joodse mannen en vrouwen waren niet meer gelovig. Ze hadden niets meer met de God van hun voorvaderen. En wat zie je nu? In de afgelopen 50 jaar is er een enorme honger gekomen naar het woord van God. Terug naar de wortels Israël. En als je nou in Israël komt, dan zie je dat er niet 1 en niet 10 en niet 100 synagogen staan, maar verspreid door het hele land zijn het er enkele duizenden. En de grote verzoendag, die eerst nauwelijks gevierd werd, die wordt nu massaal door het hele volk gevierd. En elke zondag is er Sabbat. En de Sabbat wordt hoog geacht en gehouden, vele malen hoger dan hier in Nederland. En ook de grote Joodse feesten, ze worden allemaal gehouden. Dus Israël is absoluut terug aan het keren naar haar eigen religieuze wortels. En weet u wat ik heel bijzonder vind? Het Joodse volk heeft hele zware tijden meegemaakt in West-Europa en ook in Rusland, waar ze toch zijn toch altijd de christelijke streken van de aarde geweest. Het christelijk West-Europa, hoe de Russisch-Orthodoxe kerk, alles, hè, dat hele gebied van de wereld werd door de kerk behoorlijk gestempeld. En juist in die gebieden heeft het Joodse volk vreselijke onderdrukking geleden. Ze moesten dus ook niets, maar dan ook niets hebben van het evangelie van Jezus. En wat zie je nou? In de afgelopen 20 jaar zijn er duizenden Joden op zoek gegaan naar hun wortels en op zoek gegaan naar Jezus, de Messias, in de eerste plaats van Israël, hun eigen Messias. En die zijn ze gaan herkennen en die zijn ze gaan volgen. En op dit moment schat men het aantal Messiaanse Joden al rond de 15.000. Dat is een geschenk van God uit de hemel, wat wij nog nooit in al die duizenden jaren meegemaakt hebben. Maar wij mogen er nu getuigen van zijn. En als je dan vraagt, dominee, waar blijft dan die belofte van Ezechiël 36, dat God zegt, als ik mijn volk thuisbreng in Israël, dan zal ik hun besprengen met rein water. Ik zal hem vervullen met de Heilige Geest. Dat slaat op Christus. Hè? En als je dan zegt, ja, waar zie ik dat nu? Nou, dat zie je met name letterlijk vervuld worden bij al die Messiaanse Joden die hun leven gelegd hebben in de handen van Jezus, ook hun verlosser en zaligmaker. Met andere woorden, God is wel degelijk bezig de grote belofte van Ezechiël 36 in vervulling te doen gaan. Tot slot wil ik u nog iets bijzonders meedelen wat ik in het blad Ebenezer heb gelezen. Het blad Ebenezer is een blad dat uitgegeven wordt door de organisatie Exodus. En daar stond, vorige week kwam dit blad binnen, daar stond een hele opmerkelijke profetie op de voorpagina afgedrukt. Ik zal hem u even voorlezen. Over 48 maanden zal de wereld er heel anders uitzien. In deze periode van genade moet mijn kerk horen dat ze een roeping heeft om te helpen met de massa Alia. Het is een profetisch woord gegeven in Jeruzalem op 23 januari 2016. U weet, 2016, en er wordt gesproken over 48 maanden. 48 maanden, dat is 4 jaar. En dan staat er dus over 48 maanden, over 4 jaar, zal de wereld er totaal anders uitzien. Wat gebeurde er in januari van dit jaar? Op 23 januari van dit jaar plaatste de Chinese regering de hele stad Wuhan in quarantaine. Exact 48 maanden later. En daarom, ik lees nog even een stukje van die profetie, waar deze man, zeker Clark, Paul Clark in Jeruzalem, die ontving dit. De Heer beperkt zich niet tot het spreken door de profeten en de schrift. Hij spreekt ook vandaag door zijn dienstknechten. En tijdens onze internationale conferentie in Jeruzalem op 23 januari 2016 gaf de Heer via Paul Clark een boodschap over de last om de Aliyah-boodschap aan de kerk te verkondigen. De kerken moeten het weten dat God zijn volk brengt in de grote Aliyah. En dan heeft hij dit dus ontvangen. Dan zegt God dit: stel mijn trouwe dienaren aan en zalf hen voor het werk van Aliyah. De tijd is kort en er is nog veel te doen. Over 48 maanden zal de wereld er heel anders uitzien. In deze periode van genade moet mijn kerk horen dat ze een roeping heeft om te helpen met de massa Aliyah die op de horizon is. Over 4 jaar zal het heel anders zijn en mijn kerk moet over Aliyah horen. Er zullen grote uitdagingen komen, maar mijn genade zal genoeg zijn. Tot zover deze profetie. En wist u dat de directeur van het Joodse agentschap, die altijd zorgt dat Joodse mensen kunnen repatriëren naar Israël, hè, Aliyah betekent gewoon terugkeer naar Sion, die verklaart dat dit bureau tot 1000 telefoontjes per dag ontvangt van geïnteresseerde mensen over de hele wereld die Aliyah willen maken. De coronapandemie heeft dat ook mede veroorzaakt. Men wordt onrustig. Men denkt, wat gaat hier gebeuren? Dus 1000 mensen maken zich klaar voor de grote Aliyah terug naar Israël. En ja, dan vraag je natuurlijk wel af, wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij doen? Ik wil eigenlijk nog iets anders zeggen, dat is namelijk dit. Wie is het grote onderwerp van de catechismus, zondag 1? Wie is daar de hoofdpersoon? Dat is Jezus Christus en niemand anders. En wie is de hoofdpersoon in die tweede lezing, Ezechiël 36? Dat is opnieuw Jezus Christus. Hij brengt de waterdoop en de geestesdoop tot de redding van velen. Dus met andere woorden, Jezus gaat ook de hand hebben over de terugkeer van zijn volk terug naar Sion. Hij is degene die tot ons sprak in de protestantse beweging in West-Europa, die 4,5 eeuwen lang via de catechismus tot de mens in de kerk gesproken heeft, tot grote troost. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Hij is ook degene die zijn volk terug gaat brengen naar Jeruzalem. Als u denkt van ja, is het nou zo bijzonder dat het dezelfde persoon is? Ja, want 2000 jaar geleden heeft de kerk niets kunnen doen met deze profetie uit Ezechiël 36. Nee, want de kerk was het nieuwe Israël. Het oude volk Israël had afgedaan, het was een vervloekt en verdoemd volk en ze zou nooit meer terugkeren. Men had dus niks met al deze profetieën van Jeremia en Ezechiël en Jesaja. Daar kon men niks mee. Men vergeestelijkte het. De christenheid, die zouden terugkeren, ja, waarnaar? Naar de Vader in de hemel, naar het Vaderhuis. Dat was de terugkeer van de sterveling op aarde. Zo vergeestelijkte men de profetieën over Israël en men maakte het helemaal los van Israël zelf. En de ontdekking van de kerken van vandaag is deze, dat na 1948, de stichting van de staat Israël, men opnieuw gaat zien, ja, die profetieën slaan echt op Israël en niet op de kerk. En, maar Jezus is er voor de kerk, de christenheid. Hij is er ook voor zijn volk Israël. Want ook zijn eigen volk wil hij reinigen en vervullen met zijn geest en zijn liefde. En wat is nou onze houding in dit alles? Nou, gemeente, ik zou u willen vragen aandacht te schenken aan deze boodschap die ik u vanmorgen mocht geven. En dat je vertrouwd wordt met deze nieuwe inzichten en gaat uitdragen in je omgeving, in je gezin. Vertel het aan je kinderen, ook aan je broers en zussen, aan je familie, aan mensen op je werk, dat God bezig is een groot nieuw werk te doen. Hij zal zijn mensen terugbrengen in veel grotere aantallen en veel hogere frequentie dan we in de afgelopen 100 jaar hebben meegemaakt. En dat we dit werk gaan ondersteunen. In Israël zelf, het werk van Ebenezer. Maar bovenal moeten we het ondersteunen met ons gebed. Als het gebed er niet is, dan komt er niets in beweging. Want stel je nou eens voor, jij bent een Joodse man in Amerika en je hebt het goed. Dan pieker je er toch niet over om je huis te verlaten, je baan op te zeggen en naar Israël te gaan. Dat doe je niet. Om daar te midden van een land met oorlogsdreiging te gaan zitten wonen. En daarom, het moet Gods geest zijn die mensen loswrikt uit hun oude bestaan. Want in het oude Babylon, waar de Joodse mensen naartoe vervoerd werden, toen ze terug mochten op bevel van koning Kores, toen bleef het gros bleef zitten. Er zijn maar zo'n kleine 50.000 mensen teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar het overgrote deel bleef thuis, want men had een nieuw bestaan opgebouwd. Je laat niet zomaar je herwonnen gronden los. En daarom, als dit nou gaat gebeuren, laten wij als christenheid borg staan dat dit werk gaat gelukken. Dat wij met heel veel gebed dit werk van de Heilige Geest gaan ondersteunen. Ook financieel, maar bovenal door gebed. En daarom wil ik er nog iets aan toevoegen en dan stop ik. Weet u waar dit alles de voorbode van is? Het is de voorbode van de wederkomst van Jezus. Hij zal weerkomen na een tijd die voor de wereld moeilijk is, maar wij hebben hoop, onzichtbaar, maar toch vast, omdat hij alles in handen heeft. Hij brengt zijn volk terug en hij treft nu de voorbereidingen dat zijn volk terugkeert, opdat hij ook daarna, ook zelf als de koning der koningen, kan terugkeren en kan zijn zetel kan bestijgen, de troon Gods in Jeruzalem. En van daaruit zal het koninkrijk Gods opnieuw baan breken over deze stervende oude wereld. God gaat vernieuwen. Aan God de toekomst. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Lied 181, 1, 2 en 5 uit de Evangelische Liedbundel. Lied 181, 1, 2 en 5 uit de Evangelische Liedbundel. Gemeente, dan gaan we nu over tot de dankzegging en de voorbeden. Vader in de hemel, wij komen tot u en we zeggen u dank, Heer, voor die geweldige boodschap die Ezechiël 600 jaar voor Christus van u mocht ontvangen. Die belofte van terugkeer voor zijn volk Israël. Heere, dank u daarvoor en dat we nu, 2500 jaar later, om ons heen mogen zien naar allerlei Joodse mannen en vrouwen die met hun kinderen terugkeren naar Sion. Heer, wat geweldig. U laat niet los het werk wat uw hand is begonnen. En door alle rampen en oorlogen heen voltooit gij uw plan op deze aarde. Dank u, Vader, voor uw trouw, voor uw liefde in uw Zoon Jezus Christus. U hebt uw Zoon alles in handen gegeven en uw Zoon zal alles voltooien zoals gij dat van plan bent. Vader, wij danken u in Jezus Christus. En we bidden u, Heer, wilt u ook onze eigen visie, onze eigen betrokkenheid op Israël gaan verdiepen? Want Heer, wij hebben vaak niet veel kennis over al deze dingen, maar dat wij zelf ook studie gaan maken van de oude profeten en de nieuwe profetie in het Nieuwe Testament, dat we ons opnieuw gaan verdiepen in al deze dingen, want de wereld gaat veranderen, de wereld zal anders worden dan voorheen. Heere, en we danken u dat we u mogen kennen, want gij zijt onze leidsman, onze helper door alle tijden heen. En ook al zijn de tijden nu boos en donker en dreigend, u houdt ons vast, Heere. U draagt ons bij dag en bij nacht. En we danken u voor dat alles. We bidden u ook, Heer, voor alle die het moeilijk hebben door deze coronacrisis. We bidden voor de mensen die ziek zijn geworden. Mensen die alleen achterblijven, nu hun geliefde gestorven is. Heer, ontferm u over een ieder en geef gij de troost die gij alleen maar kunt geven. We bidden ook voor mensen die hun baan kwijtraken of kwijtgeraakt zijn. Heer, wilt u ook hen weer visie geven op de toekomst, dat er toch opnieuw werk gevonden kan worden. Heer, wees zo met een ieder. Wees ook met de jeugd, met de school en het onderwijs. Alles is zo anders en zo onzeker. Help gij ook onze jongeren, Heer, om hun weg door deze veranderde wereld te vinden. In afhankelijkheid aan u. Heere, houd gij ook onze jeugd vast. Zegen en bewaar onze zieken. Wees ook met de ouderen onder ons die kwetsbaar zijn. Heer, wilt u zo met een ieder zijn. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. En tijdens de collecte is er het Beamerlied uit opwekking 262. En dat lied is getiteld Sta op, o kinderen van Israël.
Yeah.
wij nu staande de geloofsbelijdenis gaan lezen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen als slotlied, lied 411, vers 1 en 2 uit de Evangelische Liedbundel. Gemeente, dan gaan we nu de dienst afsluiten en wil ik u de zegen meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen. Dan gaan we nu met elkaar zingen, gezang 456, vers 3. En ik wens u verder nog een hele goede en gezegende zondag toe. Amen. Hartelijke groet, dominee Koppen.